Vader, deze dag geef ik mijzelf geheel aan u. Dat is nogal wat. We bedoelen daar natuurlijk mee te zeggen en te zingen. We willen er vandaag in uw naam voor mensen zijn die u op onze weg brengt. Maar wat als je de boodschap krijgt, bereid uw huis, want u gaat sterven. Ik heb een hele heftige week achter de rug. Mieke en ik zijn vorig jaar ingezegend als pastoraal echtpaar. En we merken dat de Heer heel wat mensen op onze weg brengt. En in de afgelopen week hebben we eigenlijk elke dag heen en weer gependeld tussen een hospice en een ziekenhuis. Om een zuster en een broeder te begeleiden in het laatste stukje van hun reis. Eén van hen kent u wellicht. Het is broeder Henk de Bruin die vroeger deel uitgemaakt heeft van deze gemeente. Hij is afgelopen maandag getroffen door een herseninfarct. Aan de linkerkant verlamd. En knapte toch aardig op, zodat er weer sprake kon zijn van eventueel revalideren. Maar gistermorgen heeft hij ook in zijn andere hersengedeelte een infarct gehad, waardoor hij nu helemaal verlamd is. Hij heeft inmiddels koorts gekregen. En vannacht heeft Edeltraut samen met mijn vrouw over hem gewaakt. En hij zal spoedig naar zijn Heer en Heiland gaan. Hij bewaart samen met zijn vrouw dankbare herinneringen aan deze gemeente. Moest u ook de groeten brengen van broeder Dick van Maurik, voor zover u hem kent. Ook hij is vrij ernstig ziek. En het is heel bijzonder dat je in het land zoveel mensen tegenkomt die op de een of andere manier met Rehoboth een verbinding hebben gehad. En ik vind het de genade van God om dan ook in de levens van mensen te mogen zien dat ze waar hebben gemaakt: Vader, deze dag geef ik mijzelf geheel aan u. En we hopen dat God ons kracht en genade geeft om er gewoon voor mensen te zijn. En het is heel bijzonder, of je nou in het hospice bent of in het ziekenhuis, om te ontdekken hoe de genade van God ook toereikend is voor het eind en daaroverheen, zodat mensen zijn hemelse heerlijkheid in kunnen gaan. Ik wil u vanmorgen graag iets lezen uit Genesis 26. Genesis 26, de versen 12 tot en met 15. Genesis 26. Te beginnen bij vers 12. Dat gaat over de aartsvader Isaac. En ik lees daarin het woord van God het volgende. Genesis 26, vers 12. En Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar 100-voudig. Want de Heere zegende hem. En die man werd rijk. Ja, gaandeweg rijker. Totdat hij zeer rijk geworden was. En hij had kudden kleinvee en runderen en een talrijke slavenstoet, zodat de Filistijnen hem benijden. Al de putten nu, die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, hadden de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld. Tot zover. Als je, broeders en zusters, zo heel nabij betrokken bent bij het heengaan van mensen die je door de genade van God hebt mogen leren kennen en die ook een belangrijke plaats in je leven hebben ingenomen, en je pendelt zo tussen hospice en ziekenhuis, dan ben je bijna een beetje geneigd om dat wat om je heen gebeurt, om dat te vergeten. Maar waar mogelijk kijk je toch naar die indrukwekkende, verschrikkelijke beelden van mensen die zomaar op weg naar vakantie uit het leven zijn weggerukt. Onbegrijpelijke leed wat in zoveel landen, met name in ons land Nederland, is gekomen. Omdat dierbaren hen ontvielen. En uiteraard volg je natuurlijk ook het nieuws van wat terecht in het gebed zojuist werd gezegd. Er plaatsvindt in Israël Gods oogappel. Ik heb begrepen dat dit gebouw vroeger een school is geweest. En toen ik zojuist daar op de bank, of op de stoel zat, moet ik zeggen, toen dacht ik bij mezelf, wat bijzonder, dat er nog iets van die school bewaard is gebleven. Die prachtige oude landkaart. Ik weet niet of dat het enige erfstuk is, maar die moet je nooit wegdoen. En naast het kruis, wat hier zo prominent achter mij staat, moet die kaart daar denk ik altijd blijven hangen. Want God gaat zijn plan met Israël, het journaal van God met Israël, voor de volle 100% uitvoeren. En ik heb het verlangen om vanmorgen, ook om wat er gaande is in Israël, met u te spreken over het onderwerp ontstop de goddelijke bronnen. Maar het is toch geweldig om in het woord van God te mogen ontdekken, elke keer weer opnieuw, dat er zoveel goddelijke bronnen zijn waar u en ik elke dag uit mogen putten. Zoals Abraham en Isaac en Jacob putten nodig hadden om hun vee te drinken, zo mogen u en ik als kinderen van God, net als Israël dat in de woestijn deed, elke dag manna, brood des levens en het water des levens putten. Want wie de Heere verwachten, zegt Jesaja zo prachtig, die putten nieuwe kracht. Die putten nieuwe kracht. En wat is het niet geweldig om gewoon dat boek open te slaan, de Bijbel, waarvan we al aan de kinderen heel jong leren, lees nou je Bijbel en bid nou elke dag, want daardoor ga je groeien, dichter naar je schepper toe groeien, naar God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En wat zijn er niet in dat woord van God een prachtige bronnen waar we elke dag uit mogen putten. Want die bron, die ligt ten diepste in God zelf en in wat hij in dat woord gezegd heeft. Vroeger sprak God door de profeten, nu spreekt hij in zijn zoon door dat woord wat we tot ons mogen nemen. En nou hoop ik zo dat u in uw leven een aantal van die bronnen hebt waar u dagelijks uit put. Dat u, om het zomaar eens te zeggen, want waar de mond vol van is, daar stroomt het. Nee, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Dat u een hart voor God zelf hebt. Want hij uw liefhebbende vader is door het geloof in de Heer Jezus Christus en in zijn woord. Dat u een hart hebt voor gebed. Dat u een hart hebt voor evangelisatie en zending. Ja, het lijkt wel alsof ik er elke keer ben, maar als ik er elke keer ben, dan doet wel een van de zendingswerkers verslag van datgene wat geschied is of wat weer te wachten staat. Laten we daar echt met een warm hart en met gebed omheen staan, zodat de ander daar op die vooruitgeschoven post ervaart. Ik sta hier in de kracht van God en in hem mag ik meer dan een overwinnaar zijn. Maar ik hoop ook dat u een hart hebt voor Israël. Een hart voor het volk van God. En weet u, in dit gedeelte hebben we zojuist gelezen dat al die mooie, vochtrijke, zegenrijke putten door de Filistijnen werden dichtgestopt en met aarde gevuld. En in de Bijbel is het Filistijnse volk heel vaak een beeld van het werk wat Satan doet. En het is hem er alles aan gelegen, omdat hij weet dat zijn tijd nog kort is, om in deze eindtijd al die goddelijke bronnen waar u en ik zo van mogen genieten en uit mogen putten, om die dicht te stoppen met vuil. Dat deed hij ten dagen van Isaac al. Maar dat doet hij geestelijk gezien, zeker in onze tijd, die staat voor zonde en voor ongerechtigheid. Tijdens de Pinksterconferentie in opwekking was men blij dat men zoveel duizenden bezoekers mocht ontmoeten, waarmee men het uitgezongen heeft voor Gods aangezicht, of de sluizen van de hemel opengemaakt konden worden, zodat men stromen van zegen mocht ontvangen, persoonlijk, maar ook om weer door te geven. En op datzelfde moment was er in Nederland ook een Pinkpopfestival. Ik weet amper aan wat het is, maar ik heb mij laten vertellen dat op datzelfde moment daar voor meer dan 50.000 jongeren daar een band heeft gespeeld die gewoon de bezoekers heeft opgeroepen om hun hart en hun leven aan Satan toe te wijden. Is wat? Zoveel kostbare levens worden opgeroepen om te werken voor het boze. Dat is de strategie van Satan tot op de dag van vandaag. De bronnen waar u en ik zo van kunnen en mogen genieten, om die te vervuilen, om die dicht te laten slibben. De bron van de liefde voor God en voor zijn woord stopt die dicht met pijn, met teleurstelling, met ontmoediging, met verbittering. Ik weet nog dat we ons opmaakten in Ermelo om dan de actie Er is hoop mee te doen. En broeder Aad van der Zanden zei, als je nou met dat blad Er is hoop aan de deur komt, en dan zullen mensen tegen je zeggen hoe ze teleurgesteld zijn, hoe ze verbitterd zijn, hoe ze ontmoedigd zijn door christenen, door de kerk. Hij zei, maar dan moet je ze maar vragen. Maar heeft de Heer Jezus Christus u wel eens teleurgesteld? En we merkten, als je dan zo'n opmerking maakte, dan ging vaak de deur ook dicht, want daar wil men niet mee geconfronteerd worden. Bron van gebed is in heel veel gemeentes aan het dichtslibben. Oh ja, we leren het wel aan de kinderen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Maar het aantal mensen wat de bidstonden in de gemeente bezoekt is bedroevend laag. Ze hebben ooit eens gevraagd aan een hele bekende zendeling, hoe komt het toch, ik dacht dat het Spurgeon was, hoe komt het toch dat er onder jouw prediking zoveel mensen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus? En hij zei, dat komt door de machinekamer. En degene die die vraag stelde zei, nou daar begrijp ik helemaal niks van. Hij zei, kom maar mee. En in het kerkgebouw was een grote kelderruimte. En hij deed de deur open en daar lagen zo'n 150 mensen geknield voor het aangezicht van God. Zij baden terwijl Spurgeon predikte. Wat is daar in onze gemeentes vaak veel van verdwenen. Oh ja, als er moeite en zorg en strijd is in de gemeente of in ons eigen leven, dan pakken we die bron wel weer op. Maar God wil dat we die dagelijks aanspreken. Thuis en in de gemeente. Bid zonder ophouden, zegt het woord van God. Dat wil zeggen met regelmaat. Het moet deel uitmaken van je geestelijk leven. Dat geldt ook voor de bron van evangelisatie en zending. Is het niet zo dat je in heel veel gemeentes, en u moet zelf maar testen in hoever die woorden voor uzelf of voor de gemeente van toepassing zijn. Maar is er in heel veel gemeentes niet dat evangeliseren weggevallen? Hart voor de zending weggevallen. Kijk, als ik maar gezegend word, als ik maar getroost word, als ik maar bemoedigd word, als ik maar op zondag een boodschap ontvang, zodat ik de week weer door kan komen. En wat wordt er niet veel weggenomen door een gebrek aan bewogenheid en interne conflicten. En dat brengt me bij die laatste bron. Een bron van liefde voor Israël. En ik ben geen onheilsprofeet als ik zeg dat die bron ook in ons land aan het dichtslibben is. Het antisemitisme, de jodenhaat en de onwetendheid met het plan van God, het journaal van God met betrekking tot zijn oogappel Israël, die verdwijnen naar de achtergrond. Daar wil ik vanmorgen eens bij stilstaan. Ik vind het al heel moeilijk dat we zo één keer in het jaar een Israëlzondag hebben. En dan te bedenken dat al die zegen, al dat heil die u en ik deelachtig mochten worden, we te danken hebben aan Gods oogappel Israël en aan de Heere Jezus Christus die uit dat en in dat volk is voortgekomen. Is dat volk Israël nu meer bijzonder dan bijvoorbeeld ons land Nederland? Of de Belgen, zo u wilt, of de Duitsers? Ja en nee. Qua waarde niet. Maar het bijzondere van Israël is nou juist dat dat alles te maken heeft met Gods plan. Met Gods uitverkiezing en roeping van Israël voor deze wereld. God heeft Israël als volk uitgekozen. Waarom? Om zijn naam, om zijn verlossing en zijn zegen aan deze wereld waarin u en ik leven te openbaren. De reden? Nou, dat heeft alles te maken met Gods soevereiniteit. God kiest uit. Punt uit. Israël is dus, om te beginnen, Gods keuze. En ik benadruk dat heel sterk, weet u waarom? Want dan is het namelijk aan ons om die keuze van God, hoeveel vragen dat soms ook kan oproepen, om die keuze te eren en te respecteren. Want door dat te doen, zul je rijkelijk worden gezegend. En als we werkelijk van de Heer houden, zullen we ook lief hebben wat Hij lief heeft. En zullen we lief hebben wie en wat Hij uitkiest. Dus eren en respecteren wie God uitkiest. Dat is de sleutel om je te verblijden dat God ook voor jou heeft gekozen in Christus. Ik denk dat het goed is om van tijd tot tijd gewoon eens eventjes in een dienst stil te staan bij datgene wat God nou zo expliciet heeft gezegd over zijn volk Israël. En dan zult u ontdekken dat dat ook u en mij persoonlijk iets te zeggen heeft. Als eerste zou ik willen zeggen vanmorgen: God verheerlijkt zichzelf in dat volk. Ik ontkom er niet aan om vanmorgen een aantal teksten te noemen. En anders moet u deze dienst nog maar eens terug beluisteren. En anders noteert u de teksten. Maar er staat over dit punt dat God zich verheerlijkt in dit volk. In Jesaja 44 vers 23b dit. Want de Heere heeft Jacob verlost. En dan komt het. En hij verheerlijkt zichzelf in Israël. Dat is het eerste wat u en ik moeten onthouden. God verheerlijkt zichzelf in dit volk. Het tweede is: het volk van Israël, zegt de Bijbel met nadruk, is Gods eerstgeboren zoon. Als Mozes naar de farao moet, dan zegt God in Exodus 4, vers 22 en 23, dan zult gij, Mozes, tot farao zeggen, zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. En daarom zeg ik u, laat mijn volk gaan, opdat hij mij dienen. De Heer Jezus is Gods enig geboren zoon. En Israël Gods eerstgeboren zoon. En Israël is om die reden de oudste zoon onder de natie. En God keert zich tegen hen die zijn eerstgeboren zoon niet willen laten gaan. En de profeet Hosea verwoordt het hart van de vader jegens zijn zoon Israël in Hosea 11 vers 1 tot en met 11. En als je dat hoofdstuk eens voor jezelf, en ik hoop dat u dat gaat doen de komende week, dus heel rustig op jezelf in laat werken. Hosea 11 vers 1 tot en met 11, dat kun je eigenlijk niet meer vergeten. Dan doet hij dat met een wisselende emotie van tedere liefde tot grote boosheid. Die een vader over zijn zoon kan hebben. Even heel simpel. Als God je leven heeft gezegend met kinderen, oh, dan hou je van ze. Dan ben je blij met ze. En dan kun je heel trots tegen een ander zeggen van, oh, ik heb toch zo'n fijne zoon. Ik heb toch zo'n heerlijke dochter. Maar de waarheid gebiedt dat er ook momenten zijn dat je ze wel achter het behang zou willen plakken. Er is maar één oplossing, sauzen. Dan heb je geen behang meer, hè? Dan ben je gelijk van dat probleem af. Maar we weten allemaal wel, er zit zo'n schommeling in onze emoties. Het ene moment zijn ze zo liefdevol en het andere moment, figuurlijk gesproken natuurlijk, om op te schieten. Dat laat God zien. Hoe hij er zo naar verlangt als een liefhebbende vader om er te zijn in het leven van zijn oogappel Israël. En op andere momenten dat hij ze moet tuchtigen omdat ze het nodige hebben uitgehaald. Maar, en dat weet u ook van uzelf, als God uw leven met kinderen heeft gezegend, wat zo'n kind ook uitspookt, wat een kind ook doet. Maar je kunt nooit ongedaan maken dat het je kind is. God zal zijn zoon wel tuchtigen. En de geschiedenis wijst dat uit. Zelfs tot op de dag van vandaag. Maar nooit verwerpen of vernietigen. Israël is en blijft voor altijd zijn eerstgeboren zoon. Derde is, het volk van Israël is het hoofd van de volken. De nummer één onder alle naties. Kijk, omdat Israël Gods eerstgeboren zoon is, is Israël nummer één onder de naties. Jeremia 31 vers 7 zegt daar dit over. Jeremia 31 vers 7. Want zo zegt de Heere. Jubelt van vreugd over Jacob. En dan komt het. Juicht om het hoofd der volken. Verkondigt, looft en zegt. De Heere heeft zijn volk verlost. Het overblijfsel van Israël. Dus niet de natieën zijn nummer één, maar Israël. Het is dus eerst Israël, dan Nederland. Eerst Israël, dan Amerika. Eerst Israël, dan Rusland. En vult u maar in. En daarnaast dragen niet wij als gemeente uit de natieën de wortel van die edele olijf. Maar de wortel van de edele olijf draagt ons. Daar staat iets heel behartenswaardigs over in Romeinen 11. Ik lees u dat voor. Romeinen 11 vers 13 tot en met 18. Dat voor ons is, dat leest u gelijk aan het begin. In Romeinen 11 vers 13 staat, ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening. Dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg. En is de wortel heilig, dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, en gij als wilde lood daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien gij u ertegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel u. Dat brengt mij bij het vierde punt. Het volk van Israël is Gods oogappel. Daarover zegt Zacharia 2 vers 8. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Dat houdt dus in dat elk volk dat zich tegen Israël keert, geoordeeld zal worden. Geen volk zal zijn oordeel ontlopen. God is rechtvaardig. Oog is welhaast het meest gevoelige plekje van je lichaam. Oh, je hoeft straks maar naar buiten te gaan en je krijgt een heel klein zandkorreltje in je oog en je weet bijna niet waar je het zoeken moet. Of je fietst naar huis en je krijgt zo'n klein vliegje in je oog. Voordat je het weet, heb je zo vaak gewreven dat het ontstoken is en de hele dag pijn doet. Niet voor niets is je oog helemaal omgeven door een hele veilige omlijsting. Oogkassen. Oogleden, zelfs wimpers, zelfs dit. Ja, er zijn ook zusters die halen dat weg en die zetten een potloodstreepje. Dat heb ik nooit begrepen. Dat is ook niet handig, want dit is bedoeld, die wenkbrauwen zijn bedoeld, om het zout tegen te houden, zodat het langs je gezicht naar beneden gaat. En soms zie je ook, dan wordt dat een beetje korter als je ouder wordt. En dan is de helft haar en de helft een streepje. Dan denk ik, maak daar nou een pijltje van. Dan zeg je tegen die zweetdruppels, langs het hoofd afzakken naar beneden. Ja. Maar ziet u dat God er alles aan gedaan heeft om dat oog van u en mij, wat zo kwetsbaar is, er hoeft maar heel iets in te komen. En je hebt een groot probleem om dat zo te beschermen. En als God dus gewoon zegt, Israël, dat is mijn oogappel, dan zorgt God ervoor dat dat volk beschermd wordt. En wat men ook geprobeerd heeft, wat de Filistijnen, wat Satan ook geprobeerd heeft in de loop der jaren om dit volk uit te roeien. Maar God laat nooit varen de werken die zijn hand begonnen. Dus als je Gods volk kwaad wil doen, dan raak je God op een gevoelige plaats. En als je Israël vervloekt, dan vervloekt de Heer jou. Maar zegen je dit volk, dan zal God u zegenen. En dat brengt me bij het vijfde punt. Wat zegt het volk van Israël wordt door God teruggebracht naar zijn land. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik persoonlijk wel eens wat moeite heb met al die activiteiten die wij ontplooien om nakomelingen van Gods oogappel Israël terug te brengen. Ik denk dat dat aan de ene kant goed is, vooral als je ontdekt dat de leefomstandigheden, zoals bijvoorbeeld in de Oekraïne of in andere landen, dermate slecht zijn, dat het verlangen vanzelf wel geboren wordt om terug te keren. En dan is hulp natuurlijk geboden. Maar het geeft mij zo geweldige rust om in het woord te lezen wat er staat in Ezechiël 36 vers 24. In Ezechiël 36 vers 24, daar zegt God met betrekking tot Israël dit. Ik zal u weghalen uit de volken. Let op dat meervoud. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. Ten diepste is dit het werkelijke godswonder. Het feit dat Israël nog bestaat als volk en natie is op zichzelf al een wonder. Als je gezien wat voor stormen in dat land en over dat land hebben geheerst. Maar dan komen we bij een hele belangrijke vraag. Is Israël nu inmiddels al een gehoorzame zoon geworden? Want daar droom je toch van als ouder. Als je een zoon hebt, als je een dochter hebt, dat ze vooral gehoorzaam zijn. Dat ze oprecht zijn. Nou, de geschiedenis wijst het wel uit. Niet echt. Doof en blind, zegt Jesaja, wordt het teruggebracht door de Heere. Doof en blind. Dat betekent dat ze nog niet echt oor hebben voor datgene wat God bedoelt te zeggen en daar ook nog geen oog voor hebben. Oh, laten we Israël daar maar niet op veroordelen. Want dat waren wij toch ook voordat we tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. We zingen toch ook in deze gemeente wel eens dat lied. Ik was vroeger blind en ik dwaalde van de weg. En staat er niet al in Jesaja dat de Heer Jezus gekomen is om doven het gehoor te openen en blinden het gezicht terug te geven? Israël is Gods land. Het land is van mij. Staat er zo nadrukkelijk in Leviticus 25 vers 23. En we lezen in het journaal van God met betrekking tot Israël. En we moeten die dingen heel zuiver proberen te onderscheiden. Wat is nou precies bedoeld voor Israël? En wat zegt God tegen de gemeente? En wat zegt God tegen de wereld die voor eeuwig verloren gaat? Eerst zal Israël nationaal hersteld worden. En dat is na de Tweede Wereldoorlog begonnen. En daarna geestelijk. En dat brengt me bij het zesde punt. Gans Israël zal behouden worden. Oh, er is nu een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. Totdat de volheid der heidenen, dus de niet-Joden, binnengaan. En dan verwijs ik weer naar Romeinen 11 vers 25, waar staat, aldus zal gans Israël behouden worden. Gods oogappel staat onder druk. Je hoeft het profetische woord maar te bestuderen. En je ontdekt dat er al zoveel profetieën in vervulling zijn gegaan. Het is een prachtig boekje. Het Stichting Morgenrood over verschenen. Zeer de moeite waard om te lezen. Prachtig boekje. Wat precies aangeeft welke profetieën in vervulling zijn gegaan. En welke nog vervuld moeten worden. Hebben we er oog voor. Want de wereld gaat wel door. Niet zo lang geleden wist niemand van ons wat ISIS was. En opeens is het daar. Een staat van revolutionaire krijgers. Die de moslimleer zijn aangedaan. En die alles helemaal terug willen brengen op een zuivere, fanatieke basis, zoals ze dat zelf zeggen. Weet je wat het resultaat is geweest? Dat christenen uit Mosul moesten vluchten voor hun leven. Ze hadden een keuze. Of je keert terug naar het moslimgeloof en je betaalt je geld, je belasting. En zo niet, dan word je met de grond gelijk gemaakt. Welke keuze blijft er dan nog over, dan vlucht je. Alles wat ook maar met christen en christelijk te maken heeft en Christus moet worden uitgeroeid. En dat rijk is al heel groot aan het worden. Terwijl wij ons in de wereld bezighouden met allerlei problemen. En dat is natuurlijk goed. Ga dit rustig, stilletjes door. Het is net een veenbrand. Steek hier even op, steek daar even op. En opeens blijkt dat aanhangers van ISIS ook in ons eigen land aanwezig zijn. In ons eigen land wordt geprotesteerd wat Israël doet. Terwijl het dagelijks bestookt wordt met de raketten. En je ziet opeens een aantal jongeren de straat oplopen met ISIS-vlaggen. Dat betekent dat ze die ideeën steunen. Dat betekent dat ze alles wat ISIS zegt als gedachtegoed meenemen. En wat is de hoofdboodschap? We trekken op naar Jeruzalem. Dood aan Israël, dood aan de Joden. En het heeft geklonken in Nederlandse straten. In de afgelopen dagen. En toen het journaal er wat van vermeldde. En die moeten echt kijken wat ze zeggen. Want die zijn van de week ook al beschimpt. Weg met de nos. Ja, want het is als in de dagen van Nehemia. Als je een goed woord durft te spreken over Israël, dan krijg je net als Nehemia. Die had nog niks gedaan om te maken met twee tegenstanders. En als het werk voor God toe gaat nemen, dan wordt het alleen nog maar erger. Weg met de Joden. Weg met Israël. En de politie staat erbij en kijkt ernaar. En de burgemeester van Den Haag zegt, er is niets onoorbaars gebeurd. Leren we dan nooit van de geschiedenis? En alleen, wat vervelend, hè, die christenen. Als christelijke partijen vragen gaan stellen, dan wordt men opeens wakker. En nu doet het OM onderzoek. Het zit in ons. In ons land, in ons volk. Vijand weet precies hoe hij beslag moet leggen op mensen. Hoe hij door occultisme en verkeerde leer ons land, ons volk, wat we vroeger nog christelijk durfden te noemen, aan moet pakken. Hebben we er oog voor? Hebt u er oog voor? Als Rehoboth gemeente. Als gemeente van de Heer Jezus Christus. Want u moet daar oog om hebben. Want als gemeente ben je geënt op die edele olijf, de Heer Jezus Christus. Als gemeente van Jezus Christus hebben we deel gekregen aan de saprijke Joodse wortel. Gisteren riep mijn buurman, zijn broer van Mieke. Hij zei, Aard, moet je eens kijken. En hij nam me mee naar zijn tuin. Hij houdt van tuinieren. Ik niet, ik kijk er liever naar. En hij zei, moest kijken naar die pruimenboom. Overdadig veel vrucht. Zoveel pruimen. Ook de appelboom die hing op barsten. Vol met appels. Maar de pruimenboom die was van boven helemaal geknakt. Er zat zoveel vrucht aan. Ik zei, wat zonde nou. Die zullen wel allemaal gaan afsterven. Nee, zegt hij, dat gaat nog wel goed komen. Want hij zit nog gedeeltelijk vast. En toen dacht ik daar, toen ik bij die boom stond. Wat is er toch veel geknakt ook in ons geestelijk leven. Maar gelukkig zorgt God ervoor dat de vrucht blijft voortgaan. Wij zijn niet zo, als jammer genoeg nog veel kerken beweren, het geestelijk Israël geworden. Weet je wat zo triest is? Dat je tot op vandaag aan toe in diverse kerken nog die geluiden hoort. In 2011 is er een brochure verschenen binnen de gereformeerde bond van de PKN-gemeentes. En twee samenstellers, te weten dokter M. van Kampen en ingenieur J. van de Graaf, die hebben een brochure geschreven met de prachtige titel Onopgeefbaar Verbonden. En die hebben onlangs hun opdracht teruggegeven. Omdat men gewoon ontdekte, een deel van het hoofdbestuur dat denkt anders over de plaats van Israël in het heil, in Gods handelwijze. Het gaat er dus voor de toekomst op aankomen dat je moed durft te tonen. Dat je pal durft te gaan staan voor het woord van God. Misschien moeten we in de gemeente wel eens wat vaker zingen. Een prachtig lied uit de bundel van Johannes de Heer. Wij geven het niet over, dat kostbaar woord van God. Een moedige beslissing van deze twee broeders. Die aangeeft hoe Israël ook in zo menige gemeente een pleitswam kan worden. En de Satan zorgt er wel voor dat daar voeding voor wordt aangedragen. Maar deze saprijke wortel, broeders en zusters, is ook een prachtig beeld van de Heer Jezus Christus. En door ons af te zetten tegen Israël als Gods verbondsvolk, snijden we onszelf af van de edele olijf. En dan zullen we geen vrucht voortbrengen. Wij uit de heidenatieën zijn van de wilde olijf afgekapt en geënt op die edele olijf. Adeldom verplicht. Wij zijn daartussen geplaatst. Jood, Arabier en heide samen, één in Christus. Samen het ware geestelijke Israël. En omdat wij geënt zijn op de edele olijf, hebben we ook deel, zegt Efeze 2 vers 12, aan het burgerrecht van Israël. Wat een groot voorrecht. En wat gebeurt er nou als Israël van zijn kant het verbond verbreekt? Nou, Gods woord is daar duidelijk over. Moet ook bepalend zijn voor onze mening over dat volk. Wat het volk van Israël ook doet. Maar God zal zijn volk nooit verlaten. God houdt zich altijd aan zijn verbond. Zolang de zon, de maan, de sterren, de zee en de aarde bestaan, zolang zal Gods volk bestaan. Betekent ook voor u en mij als kind van God. Dat wat wij ook doen, dat kindschap niet ongedaan wordt gemaakt. Maar er komt wel in u en in mijn leven een moment dat we verantwoording moeten afleggen voor welke keuzes wij gemaakt hebben. En we wijzen soms zo gemakkelijk naar Israël en ze doen dit niet goed en ze doen dat niet goed. En ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat alles wat ze doen vlekkeloos is. Maar is dat bij ons? Als je nou eens even terug durft te kijken, maak de balans eens op van de afgelopen week. Hoe vaak ben je weerspannig geweest in je woorden, in je gedachten, in je daden? Is alles wat je gedaan hebt uit liefde tot Jezus? Want dat houdt zijn waarde en dat blijft eeuwig bestaan. Of sta je straks voor zijn aangezicht en dan zal God zeggen, hoe heb je nou gebouwd op dat ware fundament Jezus Christus? En dan kom je aan met hout en met stro en met stoppels. Het wordt in het vuur gegooid en er blijft niks van over. Dan word je gered als door vuur heen. Of brengt uw en mijn leven en de wereld die voor eeuwig verloren dreigt te gaan, vrucht van Gods geest voor. En is datgene wat we hem straks mogen aanbieden, van kostbaar gesteente, goud, zilver. Tot slot, welke boodschap ligt hier nou in voor ons als gemeente van Jezus Christus? Wel, niet zo lang geleden is er in wat wij wel eens spottend noemen de zware kerken. Of soms wat nog oneerbiediger, de zwarte kousenkerk. Ik denk wel eens, wat zou het goed zijn als iedereen in de evangelische gemeenten zich zo kleden als die mensen. Want wat is er in de evangelische gemeente toch veel open en bloot vandaag de dag. Wat vinden we ook in onze kleding, in onze houding. Niet iets wat we van hen kunnen leren. Ik ben persoonlijk heel blij dat ik evangelisch ben. Dat heeft lang geduurd voordat ik zo ver kwam. Maar dat had alles te maken met wat in mijn hoofd zat en nog niet in mijn hart. Maar ik zeg wel eens tegen mensen, ik ben zo blij dat ik in de traditionele kerken ben opgegroeid. Want weet u wat ik daar geleerd heb? De heiligheid van God. En dat mis ik zo vaak vandaag de dag. En ik zie mensen zelfs onder aanbiddingsliederen zo staan te zingen. En als ze gaan bidden, dan doen ze de handen in de achterzak. Ik heb nog nooit begrepen wat dat verschil is. Maar ik vind het niet eerbiedig. We maken soms gedachten en dan zeggen we, oh, die staat met zijn handen omhoog te bidden. Vroeger deed men dat allemaal. Staat vaak in de Bijbel, heft uw handen op naar het heiligdom. Dat betekent los worden van jezelf en uitstrekken je handen heilig naar God toe. En die kerk die heeft het gewaagd om te pleiten voor een nationale dag van verzoening. Wat heeft het weinig weerklank gevonden? Weet u, Deze boodschap roept u en mij. En kijk alsjeblieft niet naar iemand in deze gemeente. Maar vraag, Heer, wat wilt u dat ik met dit woord doen ga? U en ik, we moeten ons bekeren. Bekeren, zegt u? Ja. In de eerste plaats van onze onwetendheid. Onwetend met betrekking tot Gods plan met zijn oogappel Israël is geen zegen. Eén nieuwe mens in Christus, Jood, Arabier en Heiden. Dat is het ware Israël. Lees je Bijbel, zodat je in dat opzicht groeit. We moeten ons bekeren van onze onverschillige houding jegens het Joodse volk. Want Israël is onze oudste broer. We moeten ons bekeren van iedere verkeerde theologie aangaande Gods volk. Gemeente heeft niet de plaats van Israël ingenomen. Vervangingstheologie is onjuist. Gods beloften aan en zijn verbond met Israël zijn voor eeuwig. Nieuwe verbond met de gemeente is trouwens ook gesloten met de Joden. De heidenen zijn geënt op de edele olijf. Gods verbond met zijn volk Israël. En niet andersom. En weet u wat dat nou betekent? Dat is het vierde. Neem uw verantwoordelijkheid. God zegt in zijn woord. Doe handeling totdat ik kom. En ga op een goede Bijbelse manier met deze dingen om. Oh ja, kijk er niet vreemd van op. Dat naarmate je aandurft te geven, dat je elke dag bidt voor Gods oogappel Israël, dat je zelfs in je directe omgeving zult ontdekken dat mensen een beetje meewarig naar je zitten te kijken. Heb je niet betere dingen te doen in deze tijd? U geldt de zaak, de roem, de eer. Waarvoor wij staan. Geef God u en mij. Wat we met Paulus durven te zeggen. Ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet. Waarom niet? Het is een kracht van God tot behoud. Voor een ieder die gelooft. Maranatha. Halleluja. Amen. Laten we samen danken. Liefdevolle hemelse Vader, uw keuze zullen we nooit begrijpen. In onze gedachten hadden we gekozen voor een groot volk, een sterk volk, een belangrijk volk. Een volk wat zo gehecht was aan u. Maar u koos voor het onaanzienlijke, het onooglijke. U koos voor iets wat eigenlijk niets was. En u hebt dat volk uitgekozen om het middelpunt van deze aarde te zijn. En we merken het tot op de dag van vandaag, dat al die grote landen rollenbollend in de Verenigde Naties over de vloer rollen. Omdat ze een aanstoot nemen aan dat volk van u. Omdat ze diep in hun hart wel weten dat u nooit laat varen het werk wat uw hand begon. En we zien hier al die contouren opgericht worden. Ook nu door ISIS. Die op weg gaat naar Rome. Die op weg gaat naar Jeruzalem. Om de boze die macht te geven die hij wil. Dank u wel dat u ons nog een mond hebt gegeven. Dat we in deze donker wordende wereld, waarin het occultisme hoogtij viert, waar de mens langzaam maar zeker wegzinkt in het moeras van angst, en waar je jammer genoeg in menige gemeente de liefde onderling en voor Christus ziet verkillen. Heer, in zo'n wereld leven wij. En daarom bidden we u, houd hoog uw kruis voor ons verdonkerend oog. Laat ons wandelen in het licht met Jezus, zolang het nog genadetijd is. Want er komt straks een moment dat de bazuin zal klinken. En dan neemt u ons en dus ook de Heilige Geest weg. Die ons nu nog overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En wat genadevol is het dan dat wij mogen weten dat dat oordeel voor eens en voor altijd is weggenomen. Door het kostbaar en dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. En dat wij nu als uw kinderen mogen wandelen. Als een koninklijk kind door de Vader bemind. En dat uw oog zo teer op ons rust. Wilt u ons dat ook de komende week doen ervaren? U kent ons hart. U kent ons leven. U kent onze omstandigheden. U weet ook wat ons zorgen baart. Maar dank u wel dat u ook de belofte geeft. Dat niets en niemand ons ooit nog zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. En dat u ons van harte belooft dat we in dat alles meer dan een overwinnaar zijn door hem die ons lief heeft gehad. Zegen ons zo om tot zegen te zijn. En zegen uw oogappel Israël. Heer, er zijn heel veel dingen die wij niet begrijpen. En we bidden u, leer dat volk naar u te luisteren en naar u te zien. En het niet van eigen kracht en macht te verwachten. Maar wie zijn wij, Heer, om hen te veroordelen? Want er zijn in ons eigen leven nog vaak van die momenten dat we tot de conclusie komen, dan ben ik dat probleem weer tegemoet gegaan in eigen kracht. En voor de zoveelste keer teleurgesteld. Heer, zegen ons zo naar geest, naar ziel en naar het lichaam. Totdat u komt. Maranatha. Halleluja. Amen.